Het hoofdstuk zit zo in elkaar dat we in de eerste 15 versen van Johannes 6 de spijziging van de 5000 beschreven vinden. Dat is natuurlijk zeer bekend. En daarom lees ik daaruit alleen dit ene woord, vers 11 uit Johannes 6. Jezus dan nam de broden en toen hij gedankt had, verdeelde hij ze onder hen die daar zaten, op gelijke wijze ook van de vissen, zoveel zij wilden. En dan vers 14. Toen nu de mensen het teken hadden gezien dat Jezus had gedaan, zeiden zij, deze is waarlijk de profeet die in de wereld zou komen. Daar nu Jezus wist dat zij zouden komen en hem met geweld wegvoeren om hem koning te maken, ontweek hij opnieuw op de berg. Hij alleen. Dan horen we over de storm op het meer en de Heer Jezus die op de zee loopt en zo naar zijn discipelen toekomt. En dan in vers 22 komt de menigte daar die aan de overkant van de zee stond en die zagen dat Jezus was weggegaan. Maar dan gaan ze achter hem aan in vers 24. Daar lezen we verder. Toen de menigte zag dat Jezus daar niet was en ook zijn discipelen niet, gingen zij zelf in de schepen en kwamen in Capernaum om Jezus te zoeken. En dan zegt hier Jezus in vers 27, werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Dat de Zoon des mensen u zal geven, want hem heeft de Vader, God, verzegeld. En dan in vers 32, daar zegt de Heer Jezus, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft. 35, ik ben het brood van het leven. Wie tot mij komt zal nooit meer honger hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Vers 37, alles wat de Vader mij geeft zal tot mij komen en wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. 40, want dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven heeft en ik zal hem opwekken op de laatste dag. En dan in vers 47. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood van het leven. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat men daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven tot in eeuwigheid. En het brood dat ik zal geven is mijn vlees, dat ik zal geven voor het leven van de wereld. 53. Voorwaar, ik zeg u, tenzij u het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem opwekken op de laatste dag. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij heeft gezonden en ik leef door de Vader, zo zal ook degene die mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Niet zoals de vaderen het manna hebben gegeten en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal leven tot in eeuwigheid. Deze dingen zei hij in de synagoge toen hij leerde in Capernaum. Velen dan van zijn discipelen die dit hadden gehoord zeiden, dit woord is hard, wie kan het aanhoren? En dan lezen we in vers 66, van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zei tot de 12, wilt u soms ook weggaan? Simon Petrus antwoordde hem, Heer, naar wie zullen wij toegaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de heilige van God bent. Jezus antwoordde hun, heb ik niet u de 12 uitverkoren? En één van u is een duivel. Hij nu sprak van Judas Iscariot, de zoon van Simon. Want die zou hem overleveren. Eén van de 12. De spijziging van de 5000, beste vrienden, is in een bepaald opzicht een bijzonder opmerkelijke geschiedenis. En wel in dit opzicht. Er zijn maar heel weinig verhalen in de evangeliën die in alle vier de evangeliën voorkomen. Afgezien van het lijdensverhaal, dat komt natuurlijk in alle vier de evangeliën uitvoerig aan de orde. Maar voor de rest geldt dat voor bijzonder weinig van de verhalen uit het leven van de Heer Jezus. Eigenlijk maar voor twee. En dat is de spijziging van de 5000 en de daaropvolgende storm op het meer. Dat moet toch wel iets bijzonders zijn. En als je inderdaad in de vier evangeliën dat naleest, dan krijg je inderdaad de indruk dat die spijziging van de 5000 een belangrijke geschiedenis is. Niet om vier keer hetzelfde te vertellen, maar juist daarom omdat in elk van die vier evangeliën dat verhaal, die geschiedenis van de 5000 en de spijziging, de wonderbare spijziging, en weer een wat andere betekenis, een ander doel heeft. Misschien is dit een moment om u te wijzen op een boekje waar sommigen van u al, zoals ik begrepen heb, langere tijd naar uitgekeken hebben. En dat is het derde boekje in die serie Geloofsleven. Sommigen van u hebben al het eerste deeltje en het tweede gezien over geloofszekerheid en geestelijke groei. En dit boekje is getiteld Discipelschap. Het voelt nog warm aan, want het komt bijna zo van de pers. En in dat boekje over discipelschap wordt heel veel aandacht gegeven aan dit hoofdstuk dat wij vanavond voor ons hebben. Johannes 6. En wel met name vanwege die laatste pericoop, waar de ware en de valse discipelen van elkaar onderscheiden worden. Die valse discipelen, die gaan weg, die verlaten de Heer Jezus, die zeggen deze reden is hard, wie kan die verdragen? En dan laten ze hem in de steek. En dan blijven daar een handvol discipelen over bij de Heer Jezus. En bij monden van Petrus zeggen ze tegen hem: Heer, tot wie zouden we heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Daar worden de ware discipelen openbaar. En een belangrijk kenmerk waarom ze bij de Heer Jezus blijven, dat is omdat zij natuurlijk door de kracht van de Heilige Geest, dat is niet van henzelf, ze zijn van nature niet beter dan die andere discipelen, maar door de Heilige Geest verstaan zij de bijzondere boodschap, onder andere van dit hoofdstuk. Zeker, ze hadden nog niet de vervulling met de Heilige Geest, de Heilige Geest was nog niet uitgestort. En toch hebben zij zoveel meer mogen zien dan zoveel andere mensen. Krachtens de wedergeboorte en het licht van Gods geest. En daarin wordt de ware discipel openbaar. Dat is in dat boekje ook een heel belangrijke en centrale gedachte. Een discipel is iemand die zijn leven wijdt aan de Heer Jezus. Die niet alleen maar gelooft in hem als degene die voor je zonde gestorven is. Je gelooft niet alleen in hem als heiland, maar ook als degene aan wie je je leven toewijdt. Die een recht op je leven heeft. En aan wie je ook graag dat leven uitlevert. Die je ook graag navolgt. Maar daarvoor is het nodig dat je niet alleen maar ziet dat je een zondaar bent. Dat je vergeving nodig hebt en dat die alleen te vinden is in de Heer Jezus. En dat je in geloof je hand op zijn werk mag leggen. Velen tobben daar al mee, vandaar dat eerste deeltje uit die serie over geloofszekerheid. Die hebben daar al grote moeite mee. Terwijl als je dat station gepasseerd hebt, dan heb je inderdaad, om het letterlijk zo te zeggen, pas één deeltje achter de rug. Vandaar dat tweede over geestelijke groei. Dat gaat over de vraag hoe je van een baby een volwassen christen wordt. Maar een van de heel bijzondere facetten van het leven van een gelovige is discipelschap, toewijding. En dat gaat veel verder dan alleen maar de vraag van de vergeving van de zonde. Om te zien dat je vergeving nodig hebt, moet je zien dat je een zondaar bent. Maar om een discipel te worden, moet je heel wat meer zien dan dat. Om een discipel te worden, moet je niet zien wat de Heer Jezus, als je dat zien mag, voor jou gedaan heeft op het kruis. Maar moet je gaan zien wie Hij zelf is. En moet Hij zo belangrijk, zo dierbaar, zo kostbaar voor je worden, dat het de moeite waard is om hem na te volgen. Dat je eigenlijk helemaal niet meer anders wilt dan je leven aan hem toe te wijden. Dat hangt af van wat je met je geestelijke ogen hebt mogen zien. Dat is echt een sleutelwoord in dat boekje. En dat komt ook heel duidelijk tot uitdrukking juist in dit hoofdstuk. Misschien wel treffender dan in zoveel andere hoofdstukken van het Johannesevangelie. Immers, wat gebeurt er? Het hoofdstuk begint met die spijziging van de 5000. En ik zei u al, in elk evangelie ligt het accent weer wat anders. Matthäus is het om te doen, duidelijk te maken dat de Heer Jezus de Messias van Israël is, waarover de profeten gesproken hebben. Daarom is die spijziging ook een vervulling van het profetisch woord. We lezen in Psalm 132 dat de Messias zijn volk met brood zou verzadigen. In Marcus is de Heer Jezus de grote dienstknecht, die ook zijn discipelen wil inwijden in het dienstwerk. Daar is ook die spijziging een stukje vorming voor deze discipelen om ook zelf dienstknecht te worden. In het Lucas-evangelie is de Heer Jezus de waarachtige mens die van God uit de hemel is neergedaald om de hele genade en barmhartigheid van God aan ons te openbaren. Daar ligt het accent op het mededogen waarmee hij de hongerige scharen aanziet. Maar Johannes gaat ongetwijfeld het diepste. Maar dat moet je ook zien, daar heb je ook speciaal onderwijs voor nodig. En eerst wordt daarom ook heel scherp getekend hoezeer de massa van de mensen die daar zaten het beslist niet gezien hebben. Want aan het einde lezen, wat we in de andere evangelie niet lezen, dat de mensenmassa van hem een koning wil maken. En de Heer Jezus moet letterlijk aan hun handen ontvluchten om dat te verhinderen. Waarom wilden die mensen hem tot koning maken? Wel, dat kunnen we wel begrijpen. Omdat iemand die ervoor zorgen kan dat elke dag er brood op de plank is, dat is een ideale koning. Zo iemand wil je wel hebben. Als straks in de maand mei weer heel veel mensen naar de verkiezingen gaan, dan is één factor voor verreweg de meeste mensen die alle andere factoren in de schaduw laat, deze. Welke partij kan ervoor zorgen dat mijn portemonnee er over 4 jaar beter uitziet dan nu? De economische vraagstukken van welvaart, inkomen, spelen de allerbelangrijkste rol. Veel belangrijker dan ideologie, dan principes of wat dan ook. Het is wat dat betreft al net als in de dagen van toen. Iemand die ervoor kan zorgen dat er elke dag brood is, die kan er ook voor zorgen dat de Romeinen verdreven worden, die heeft de macht om een rijk te vestigen waarin alle mensen het goed zullen hebben. Daar gaat het toch om. Een soort paradijs waar iedereen in welvaart zal kunnen baden. Waar niemand honger hoeft te lijden, er arm aan toe is en heel hard moet werken voor een karig loontje. De ideeën over het paradijs voor heel veel mensen gaan niet verder dan dat. En de Heer Jezus gaat eenvoudig weg om de mensen geen schijn van kans te geven om dat plan te volvoeren. Terwijl hij principieel wel degelijk een koning is. En later in Johannes 18 dat ook heel duidelijk tegenover Pilatus erkent. Zijt ge dan een koning? Jawel, zegt de Heer Jezus, maar van een heel ander soort koninkrijk dan waar jij aan gewend bent. Als het net zo'n koninkrijk was als dat van de Romeinen, dan zouden mijn discipelen daar wel voor gevochten hebben. Om dat koninkrijk te redden. En dan zegt hij, het is een koninkrijk van bovenaf. Een hemels koninkrijk op aarde, van totaal andere orde, met heel andere criteria dan het koninkrijk van de mensen. En dat is heel bijzonder. Dan komt daartussenin die geschiedenis van de stormen op het meer. Maar met de Heer Jezus, en dat vind je eigenlijk in alle evangeliën met verschillende accenten, toch ook weer terug. Waar je eigenlijk zou kunnen zeggen, hoe ziet het eruit als de Heer Jezus ons, zoals het nu al bijna 2000 jaar het geval is, aan onszelf overlaat. Nog even terug, de mensen wilden hem tot koning maken. Maar hij zou in werkelijkheid deze aarde verlaten. Hij zou sterven en opstaan ten hemel varen. En hij zou zijn discipelen achterlaten in deze wereld. Van de ene storm naar de andere. Zoals het nu al zoveel eeuwen het geval is. Niet een koninkrijk dat hij opricht, maar het lijkt alsof hij zijn discipelen achterlaat, helemaal alleen, te midden van alle woelige baren van de wereldgeschiedenis. En dan staat er dat hij tot hen komt, over de wateren, om te laten zien dat hij machtiger is ook dan al die stormwinden en al die watergolven. En zegt tegen hen, ik ben het, wees niet bang. In vers 20. Zoals hij het nu al steeds opnieuw tot ons zegt, ik ben het. Wat ook de stormen in uw leven mogen zijn. Maar voordat je dat gaat zien, dat je een discipel van de Heer Jezus mag zijn, dat je aan hem je leven mag toewijden, maar ook dat hij er is voor jou, voor u, en dat hij u niet in de steek laat, ook al lijkt alsof hij ver weg is en wij aan ons lot zijn overgelaten in de stormen van het leven, voordat je dat gaat zien, komt eerst dat onderwijs van de volgende dag. De mensen laten Jezus niet zomaar lopen. Ze zoeken net zo lang totdat ze ontdekt hebben waar hij is en ze steken ook het meer over en komen in Capernaum. Ze zeggen, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Het is zo duidelijk dat deze mensen door sensatiebelustheid gedreven worden. De Heer Jezus zegt dan ook, u zoekt mij niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u van de broden hebt gegeten en verzadigd bent. Nu zouden wij zeggen, ze hadden toch wel het teken gezien? Het teken dat hij gedaan had, dat was de broden te vermenigvuldigen. Wel, laat ik het vanavond tegen u zo zeggen. Deze mensen hadden een wonder gezien. En wonderen, die werken altijd op de sensatiebelustheid. En er zijn heel wat gemeenten ook vandaag die pretentie voeren dat ze je wonderen kunnen bieden. En heel veel mensen, christenen of halve christenen of aankomende christenen, lopen daarop af. Mensen willen dat graag. Onze cultuur is heel sterk op zien ingericht. Denk alleen al aan de macht van de televisie. Mensen willen graag wat zien. Ze zouden het zoveel makkelijker vinden te geloven als ze maar wonderdaden voor ogen konden zien. Maar de Heer Jezus maakt duidelijk dat deze mensen weliswaar wonderen hadden gezien, maar geen teken. Een teken is een wonder, maar niet elk wonder is een teken. Een teken is een wonder dat iets betekent. Met andere woorden, dat wonder wijst boven zichzelf uit. Het zou wel een wonder geweest zijn als de Heer Jezus die broden vermenigvuldigd had. En als hij voortaan ons beloofd had dat hij altijd ons brood zou vermenigvuldigen, zodat we nooit honger zouden hoeven te hebben. Dat is een wonder. Maar het gaat hier om een teken. Dat wil zeggen, dat het gaat dus niet om het brood op zichzelf als zodanig. Het gaat er niet om onze magen te vullen, maar dat brood betekent iets. Het verwijst naar een hogere, diepere, geestelijke werkelijkheid. En dat hadden ze niet gezien. Ze hadden wel een wonder gezien, maar geen teken gezien. Het is net als bij de Samaritaanse vrouw in hoofdstuk 4. Die wilde ook wel graag van dat water drinken, dat levende water, dat een mens nooit meer dorstig zou maken. Zij dacht dat het ging om letterlijk water en letterlijke dorst. Zo is hier ook. Maar het ging daar niet bij dat water des levens om letterlijk water en fysieke dorst, zoals het hier niet gaat om dat letterlijke brood en die fysieke honger. Het gaat om een heel andere honger. Een honger in de ziel van de mens. En dat brood heeft een heel andere zin. Dat brood daarvan zegt de Heer Jezus, wat jullie niet begrepen hebben, dat is, dat brood was niet een zaak op zichzelf, alsof dat nu het heerlijkste van het Messiaschap is, dat ik altijd jullie magen zal kunnen vullen. Dat brood, dat ben ik zelf. En ik geef dat brood aan jullie en dat betekent iets. Dat verwijst naar iets hogers. Wat het betekent is dit. Zoals ik jullie dat brood gegeven heb, zo geef ik mijzelf. Want ik ben dat brood des levens. En het heet dat brood des levens omdat dat geven van mijzelf betekent dat ik mij in de dood geef opdat jullie het leven hebben. Nou is het eerste merkwaardige hier dat de Heer Jezus zo over zichzelf spreekt. Kijk, wij staan achter Golgotha. Voor ons is dat zo vanzelfsprekend dat de Heer Jezus hier spreekt over zijn lijden en sterven en de betekenis daarvan. Maar probeer u eens te verplaatsen in de mensen van die tijd, die nog voor het kruis stonden. Die ook geen idee hadden van het feit dat de Heer Jezus zich zo ervan bewust was op weg naar het kruis te zijn. Die mensen dachten nog steeds aan die aardse koning, ook de discipelen. En de Heer Jezus spreekt eigenlijk in het Johannesevangelie bijna vanaf het begin, zeker vanaf Johannes 2, breek deze tempel af, weet u wel. Staat al in Johannes 2. Daar spreekt hij over zijn dood. En zo is het hier ook. Eigenlijk steeds vanaf het begin verwijst de Heer Jezus heel rustig, heel nuchter, alsof het de vanzelfsprekendste zaak van de wereld is. Dat hij naar het kruis zal gaan. Johannes 3. Zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Vanaf het begin spreekt de Heer Jezus over zijn kruislijden als een vanzelfsprekendheid. Mensen begrijpen dat niet. Die denken dat heeft Johannes later allemaal bedacht. Dat heeft hij Jezus in de mond gelegd. En er is de laatste tijd weer veel discussie over de verzoening. Doordat mensen geschreven hebben dat de gedachte van de verzoening van iemand die in jouw plaats sterft in het Nieuwe Testament niet voorkomt. Ja, als je het niet wil zien, dan zie je het inderdaad niet. Of als je denkt dat mensen dat allemaal later bedacht hebben en dat die het Jezus in de mond hebben gelegd, ja, dan is er geen verzoening in het Nieuwe Testament. Als je hem er eerst uit verwijdert, dan is er geen verzoening meer over. Maar hier zegt de Heer Jezus het met zoveel woorden. Ik ben het brood des levens. Als ik jullie brood geef, dan betekent dat symbolisch dat ik mijzelf aan jullie geef. En dat houdt heel concreet in dat ik mij in de dood geef, ik herhaal het nog eens, opdat jullie zouden leven. Daar zegt de Heer Jezus met zoveel woorden precies waar het in de verzoening om gaat. Dat hij voor ons sterft, opdat wij zouden leven. En bij leven gaat het natuurlijk dan niet om fysiek leven. Daarvoor is het aardse brood. Dat is om ons fysiek, lichamelijk in het leven te houden. Maar we hebben daarnet dat lied gezongen dat ook verwijst naar een woord van de Heer Jezus uit bij de verzoeking in de woestijn. Een mens zal niet leven bij brood alleen, maar bij alle woord Gods dat uit de mond des Heeren uitgaat. Het gaat om meer dan alleen maar je lichamelijk bestaan in stand te houden. En hoe lang kun je dat rekken? Dan komt het moment dat je zo oud geworden kunt zijn dat het een zegen is dat je mag sterven. Nee, als de Heer Jezus hier spreekt over leven, dan zegt hij met zoveel woorden, en dan komt er een uitdrukking die we al verschillende keren nu in het Johannes-evangelie hebben gevonden, dan spreekt hij met zoveel woorden over eeuwig leven. Heeft dat dan niets met het lichaam te maken? Voor zoveel mensen betekent eeuwig leven, ik heb dat ook al bij vorige gelegenheden gezegd, eigenlijk alleen maar hetzelfde als naar de hemel gaan. En ik heb u al eerder geprobeerd duidelijk te maken dat je dat eigenlijk, als je nauwkeurig je wil uitdrukken, dat je dat nooit zo kan zeggen. Naar het eeuwige leven ingaan is naar de hemel gaan. Als mensen schrijven in een advertentie dat deze of gene gestorven is in de hopen des eeuwige levens, dan bedoelen ze daarmee dat ze hopen dat hij in de hemel is. Dat is een dubbele fout. In de eerste plaats, het eeuwige leven is niet hetzelfde als de hemel. En in de tweede plaats, ze hopen het omdat ze het niet zeker weten. En dat betekent een hoop in de Bijbel nooit. Daar betekent hopen altijd wel zeker weten. Maar het eeuwige leven ingaan, dat is niet hetzelfde als naar de hemel gaan. Want het eeuwige leven, dat hebben we nu al ontvangen. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En ik heb u eerder gezegd, het eeuwige leven is in zekere zin het leven van de hemel, maar als iets dat nu al door het geloof ons deel wordt. Zodat dat leven van de hemel nu al in ons is. Dat is een ongelooflijke gedachte, ongelooflijk groots en rijk. Het gaat er bij Johannes juist helemaal nooit over dat we naar de hemel gaan. Hij spreekt er ook bijna nooit over, behalve Johannes 14, over gaan naar het vaderhuis. Want zijn hele doel is nu juist niet onze hoop te richten op de toekomst. Zijn doel is om te laten zien dat in de persoon van de Heer Jezus de hemel naar ons toegekomen is. En wie de Heer Jezus als zijn leven ontvangt door figuurlijk dat brood te eten, dat is hij. Als degene die voor ons gestorven is en opgestaan is. Wie Jezus als zijn leven ontvangt, wie de Zoon ontvangt, die heeft het eeuwige leven. Wie Christus in zich heeft als dat nieuwe leven in ons, die heeft de hemel in zich. Paulus spreekt erover dat we straks naar de hemel gaan. Johannes spreekt het erover dat de hemel tot ons gekomen is en dat de hemel nu al in ons is. Heeft dat dan helemaal niets met het lichaam te maken? Jazeker, want in ditzelfde, in ditzelfde hoofdstuk lezen we maar liefst 4 keer dat de Heer Jezus, diegene die zo tot hem komt in geloof, zal opwekken ten laatste dagen. Daar komt een dag van de opstanding. We hebben dat ook gezien in Johannes 5, het vorige hoofdstuk. Er is een opstanding ten leven en er is een opstanding ten oordeel. En die opstanding des levens betekent dat onze lichamen zullen worden opgewekt. Als het dus gaat over het leven, dan heeft dat uiteindelijk ook wel degelijk met onze lichamen te maken. Die zijn daar ook in betrokken. Die mogen ook straks delen in die eeuwige gelukzaligheid. Dat is heel merkwaardig in dit hoofdstuk, dat de Heer Jezus ons als complete mensen, ziel en lichaam, daarin betrekt in datgene wat hij voor ons doet. Er is nog een ander. Ik heb u al gezegd, we kunnen dat onmogelijk vers voor vers behandelen. En daarom trek ik liever wat lijnen door dit hoofdstuk heen. Bijvoorbeeld als het gaat om de vraag, hoe krijg je daar deel aan? Dit hoofdstuk zegt heel duidelijk dat het door geloof is. Dat vindt u bijna in elk hoofdstuk van het Johannes-evangelie weer terug. Geloof is de sleutel om aan deze dingen deel te krijgen. Maar er wordt in vers 44 een vers aan toegevoegd dat nogal vaak geciteerd wordt. Vooral in die kringen waar men benadrukt dat het niet allemaal maar zo gaat. In vers 44. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. En dat lees je later in vers 65 nog eens. Daarom heb ik tot u gezegd dat niemand tot mij kan komen tenzij het hem van de Vader gegeven is. Dat is absoluut van het grootste gewicht. Alleen mijn probleem is dat dit woord zo dikwijls tot de verkeerde mensen wordt gesproken. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. U moet zich voorstellen tot wat voor publiek de Heer Jezus hier spreekt. Daar waren een heleboel mensen bij die sensatiebelust waren. Maar ook een heleboel mensen die kritisch tegenover hem stonden. Een groot deel van degenen die zich discipelen noemden, die zouden later afvallen, weggaan, vertrekken. Die konden dat niet meer meemaken, die begrepen niet meer waar het over ging. Dus daar stond een hele massa mensen voor hem van wie hij wist dat ze daar stonden met een heel verkeerde gezindheid. Maar tegelijkertijd mensen die dachten omdat ze Joden waren of omdat ze zich discipelen van Jezus noemden, dat ze er al waren, dat ze er eigenlijk automatisch bij hoorden, dat het met hen dik in orde was. Tot zulke mensen moet het woord komen. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekt, of tenzij het hem van de Vader gegeven is. Maar wij gebruiken dit woord soms voor wankelmoedige zielen die nu juist niets anders willen dan te eten van het brood des levens, zich in geloof aan de Heer Jezus toe te vertrouwen. En die zo graag zouden willen zeggen kunnen dat ze door het eten van dat brood des levens deel hebben aan de Heer Jezus en voor eeuwig behouden zijn. Dat ook zij straks zullen worden opgewekt ten eeuwigen leven. En als je dan tot zulke mensen een woord spreekt dat de Heer Jezus tot heel andere mensen gesproken heeft, dan ben je heel verkeerd bezig. Sommige mensen weerspreken bijbelteksten regelrecht, dat is heel erg. Maar het is ook heel erg om bijbelteksten te gebruiken tegenover de verkeerde personen, waar die teksten niet op slaan. En ik zou u daarom ook nog een andere vers willen lezen, dat in zulke gevallen juist nooit gelezen, geciteerd wordt. En dat is in vers 37. Alles wat de Vader mij geeft zal tot mij komen. En wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. En ik heb meermalen in zulke gevallen aan mensen gevraagd. Zeg mij eens eerlijk, houdt u het voor mogelijk dat een mens ooit tot God komt met belijdenis van zijn zonde, met het oprecht verlangen van zijn zonde verlost te worden, oprecht verlangen om deel te krijgen aan het werk van de Heer Jezus, maar die dan door God zou worden afgewezen, bijvoorbeeld met het argument, het spijt me, maar u bent niet uitverkoren, u staat niet in de boeken van God, in het boek des levens. U komt niet in aanmerking. Maar ik vind dat een belangrijke testvraag. Vraagt u zich dat voor uzelf maar af. Of u denkt dat zoiets mogelijk zou zijn. En ik zeg dat juist tegen zulke wankelmoedige zielen. Die zo'n echt verlangen hebben naar het heil. En ik vraag ook dikwijls aan hen, hoe komt dat verlangen in uw ziel dan? Is dat van uzelf? Dat heeft toch geen mens van uzelf? Ziet u dan niet dat God met u bezig is? Dat hij aan uw hart werkt? En dan komt die vraag, maar hoe kan ik weten of het voor mij is? En dan citeer ik uit dit hoofdstuk, waar zo dikwijls vers 44 geciteerd wordt. Daar citeer ik vers 37. En ik zeg dit woord, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Natuurlijk moet je die twee versen naast elkaar laten staan. Wie tot de Heer Jezus komt, zal achteraf dat nooit van zijn levensdagen als een soort verdienste van zichzelf aanmerken. Alsof God nog bijna blij moest zijn dat wij tot hem gekomen zijn, zodat hij het heil tenminste aan ons zou kunnen schenken. Alsof God daarvan afhankelijk was. Natuurlijk zal iedereen die tot de Heere God komt erkennen, met vreugde erkennen, dat het de Vader zelf is geweest die met de koorden der liefde ons tot zich heeft getrokken. Maar dat verandert niets aan de belofte en de troost van vers 37. Dat wie werkelijk oprecht tot God komt en pleit op het verzoenend bloed van de Heer Jezus Christus, dat zo iemand nooit en te nimmer uitgeworpen wordt. Zo'n zondaar zal nooit met lege handen bij God weggaan. Laten we dat goed bedenken. Nu komen we tot een volgend punt. En dat is dat de Heer Jezus deze boodschap van de betekenis van de broden koppelt aan een geschiedenis die natuurlijk elke Israëliet goed kende en die u ook allemaal kent. En dat is de geschiedenis van het manna in de woestijn. Dat geeft toch als het ware een extra diepte aan dit hoofdstuk. Daar is een parallel. God had zich tijdens de woestijnreis om het volk bekommerd. En hij deed dat op allerlei wijze. Hij deed dat door hun brood uit de hemel te geven. Zo staat het letterlijk, ook in de psalmen wordt het zo genoemd. Brood dat uit de hemel neerdaalde voor het volk. Dat is heel bijzonder. Misschien mag ik heel in het algemeen u er nog eens aan herinneren dat het eeuwige leven in het Johannesevangelie meermalen met voorvallen uit de woestijnreis wordt verbonden. Denkt u nog maar eens na aan Johannes 3. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Hebt u zo'n verbinding met de woestijnreis? Daar was een voorziening voor iedereen die door de vurige slangen was gebeten. Hier is ook een voorziening. Door de verhoogde Zoon des Mensen aan het kruis. Johannes 4, wat minder duidelijk, maar als het daar gaat over de bronnen des levens die opspringen tot in het eeuwige leven, dan denk je aan dat wat in de woestijnreis direct na die geschiedenis van de koperen slang komt. Die bronnen in nummer 21 die God dan geeft aan zijn volk in de woestijn, opdat ze zouden kunnen drinken. En later ook, als Johannes 10 gesproken wordt over de goede herder, dan herinneren we ons dat ook Mozes de herder van zijn volk wordt genoemd. En dat ook God zich de herder van zijn volk noemt, die zijn volk als een schaapskudde uitgeleid heeft uit Egypte naar het beloofde land, in Psalm 80. En hier hebt u nou een vierde, of in de volgorde eigenlijk de derde parallel tussen de woestijnreis en het eeuwige leven, zoals de Heer Jezus dat wil geven. En die koppeling is belangrijk. Ik heb straks gezegd, wij zitten allemaal in de woestijn van het leven. Maar je kunt het leven vergelijken met een woestijn. Je kunt het ook, de storm op het meer, daar heb ik het eerst mee vergeleken. Met de woedende en woelige baren en golven. Maar je kunt het leven ook vergelijken met een woestijn. Ik moest het net omdraaien. Een woestijn die dor is, die van zichzelf niets te bieden heeft. Wat we in deze woestijn aan zegeningen ontvangen, dat komt van boven. Want de woestijn als zodanig heeft geen zegeningen voor ons. En in die woestijn is een van de zegeningen die God elke dag geeft, het brood des levens. Nou is het mooie dit. Als u dat nou hoort, als ik dat nou zo zeg, het brood des levens als een voorziening die God elke dag aan zijn volk gaf. Wat is dan het verschil dat u opvalt met dit hoofdstuk? Wel, dat is dit. Als je het hoofdstuk zou lezen, dan zou je denken, hier gaat het niet over hoe God zijn volk onderhoudt. Hier gaat het erover hoe mensen tot bekering komen. Hier gaat het erover hoe mensen leden van dat volk van God kunnen worden. Door te eten van het brood des levens. Daar hebt u heel groot gelijk aan. En nog eens, je moet ook bedenken dat de Heer Jezus hier niet spreekt voor mensen die allemaal waarachtig zijn, discipelen zijn. Hij spreekt hier niet tot gelovigen. Hij spreekt hier tot mensen die voor het grootste deel onwederom geboren waren. En tegenover deze mensen past hij de boodschap van die brood zo toe als evangelie voor zondaren. En dat element mag ook vanavond niet ontbreken. Wie nog nimmer van zijn vlees gegeten heeft en zijn bloed gedronken heeft, zal dat door Gods genade toch vanavond dan voor het eerst moeten doen. Klinkt misschien wel een beetje vreemd, wij zijn niet zo gewend aan dat spraakgebruik uit het Oude Oosten. Zijn vlees eten, zijn bloed drinken, dat is nou niet beeldspraak die ons misschien zo direct aanspreekt. Men heeft het ook wel eens in verband gebracht met het avondmaal, terwijl me dat nogal moeilijk lijkt dat de Heer Jezus hier al op het avondmaal zou zinspelen, terwijl hij het nog helemaal niet ingesteld had en niemand wist wat dat was, het avondmaal. Bovendien, door het avondmaal komt ook geen mens tot bekering. Terwijl het hier juist om de vraag gaat, hoe krijgen mensen deel aan het eeuwige leven? En het antwoord luidt, dan moet je je voeden met de Heer Jezus Christus. Zijn vlees eten, zijn bloed drinken, zeg maar anders gezegd, zich voeden met de Heer Jezus. En wat betekent dat dan? Dat betekent dat je je gaat realiseren, om het eeuwige leven te ontvangen heb ik hem nodig. Ik heb niet alleen maar nodig wat hij voor mij deed op het kruis. Ik heb hem nodig. Hij is het enige ware voedsel voor de ziel. Dat is belangrijk. Het gaat in het evangelie nooit alleen maar om wat Jezus voor ons deed. Er is heel veel evangelieprediking die veel te eenzijdig, te veel nadruk legt op wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Terwijl het in het evangelie altijd gaat primair om wie hij is. En dat staat hier op de voorgrond. Je hoop ligt niet in wat hij voor je gedaan heeft in eerste plaats, maar in hem als persoon. Hij is de rots der eeuwen, hebben we gezongen. Er zijn zoveel beelden. Hij is de deur der schapen. Hij is het water des levens. En zo is hij ook in persoon het brood des levens. Als wij eten heeft in de Bijbel allerlei betekenis. Eten, samen eten kan bijvoorbeeld een beeld van gemeenschap zijn. Dat zie je nou juist bijvoorbeeld weer mooi in het avondmaal. Maar eten kan ook de nadruk leggen op datgene wat nog buiten jou is, maar wat een deel van jezelf moet worden. Je moet je daar als het ware helemaal mee één worden. Wie tot geloof in de Heer Jezus komt, die mag zeggen dat de Heer Jezus een deel van zo iemand geworden is. En de Bijbel zegt dat ook heel letterlijk zo. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Christus zelf wordt dat nieuwe leven in ons. Als je wederom geboren bent en je hebt dat nieuwe leven ontvangen, dan mag je bedenken dat dat leven een naam heeft. Hij zelf is dat leven. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Zo zegt ook Paulus het tegenover de Colossenzen in hoofdstuk 1. En in hoofdstuk 3 zegt hij, wanneer Christus ons leven geopenbaard is enzovoort. Het leven dat in ons is, heeft een naam. Het is de Heer Jezus zelf. En hoe komt hij in ons? Dat is het beeld van het eten. Voed je met hem. Geloof in hem. Leg je hand op hem. Laat hij deel worden van je leven. Laat hij jouw bestaan gaan uitmaken. Dat is ook een belangrijk element van het eten. Brood is daarom zo'n gezonde voedingsstof. Wie brood eet, wie gezonde voedingsstoffen eet, die ziet er ook gezond uit. En wie zich voedt met het verkeerde, met het voedsel van Egypte, zoals ze genoemd worden in het boek Numeri, de komkommers en de knoflook en de meloenen, die krijgt wel ontzettend veel water binnen. maar naar verhouding lang niet zoveel voedingsstoffen. Nog afgezien van de kwade reuk die je overhoudt aan al die meloenen en die knoflook van Egypte. En heel veel gelovigen, daar ruik je dat figuurlijk gesproken aan, dat ze zich veel te veel voeden met het voedsel van Egypte. De bruidegom zegt, in het hooglied vrij vertaald, van de bruid, jouw adem is als appels. Hij rook haar adem. Hij rook dat ze zich gevoed had met appels. En de appelboom is in het hooglied een beeld van de bruidegom zelf. Zo is de geur die wij afgeven, die wordt bepaald door datgene waarmee wij ons voeden. En hier wordt gezegd, het voedsel, dat is de Heer Jezus zelf. Hij is het brood van het leven. Dan heb ik u gezegd, in de toepassing voor deze mensen is dat allereerst het evangelie. Voor zondaren moet je zeggen, jij moet vanavond komen. Je moet je knieën buigen bij het kruis van Golgotha. En je moet geloven in hem die daar hangt. Niet alleen maar in wat hij voor je gedaan heeft. Geloof in hem zelf. Laat hij een deel van jezelf mogen worden. Gaan anderen dat zien. Anderen gaan dan Christus in ons herkennen. Mensen die zich gezond voeden, zien er gezond uit. Wie zich voedt met de Heer Jezus Christus, die straalt Jezus Christus uit. Maar het mooie in dit hoofdstuk is dat dat niet alleen maar als evangelie aan zondaren wordt verteld. Ik geef toe dat je dat aan onze Hollandse vertalingen niet kan zien. Maar als u een Telos-vertaling hebt, dan vindt u dat daar een heel uitvoerige voetnoot staat die een onderscheid laat zien dat in het Grieks wel zichtbaar is, maar in het Nederlands niet. Een onderscheid tussen vers 53 en vers 54 en 56 tot 58. In vers 53 staat, voorwaar ik zeg u, tenzij u het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Daar betekent eten en drinken een eenmalige gebeurtenis. Een mens kan zich maar eenmaal bekeren. Hij kan maar eenmaal wederom geboren worden. Daar gaat het om die ene grote gebeurtenis in je leven, wanneer een mens door zich te voeden met de Heer Jezus het nieuwe leven voor het eerst in zich ontvangt. Maar in vers 54 tot 58, daar staat een heel andere tijdsvorm. Kun je het Nederlands niet zien, moet het maar even van me aannemen. Daar gaat het om een eten dat elke keer weer terugkeert. En daar heb je nou het beeld van Israël in de woestijn. Dan ging het niet over de bekering. Zij waren het volk van God, uitgered uit Egypte. Maar terwijl ze in de woestijn waren, op weg naar het beloofde land, moesten ze gevoed worden onderweg. Elke dag opnieuw hebben wij dat voedsel nodig. En de Heer Jezus laat zien in deze verse aan het einde, dat hij niet alleen maar een boodschap voor zondaren heeft, maar dat hij ook vanavond voor ons een boodschap heeft voor elk kind van God. En dat is dat je je niet alleen maar eenmaal in je leven met de Heer Jezus voedt als je in geloof tot hem mag komen, maar dat hij het voedsel van je ziel is voor elke dag van je leven. Je mag dat, ik zou haar zeggen, heel letterlijk opvatten. Net zoals een Israëliet er vroeg op uit moest morgens om dat manna te verzamelen, want als de zon heet werd, dan smolt het weg. Je moest daar vroeg voor uit de veren. Je moest het op je knieën verzamelen. Dat manna. En je moest ook verzamelen, niet alleen voor jezelf, maar voor je hele gezin. Wat is het geestelijk voedsel voor onze ziel? Ten diepste is het niet een bepaalde leer. Zelfs niet de schrift als zodanig. Maar is het diegene die vanuit het woord van God tot ons komt, die uit dat woord spreekt tot ons. Het is de persoon van de Heer Jezus zelf. Hij is het voedsel. En denk erom, bij het manna denken we aan de Heer Jezus zoals hij uit de hemel is neergedaald. Dat staat hier keer op keer. Dat manna was uit de hemel neergedaald voor het volk. En zo is de Heer Jezus hier degene die uit de hemel is neergedaald. Ik denk dat dat betekent dat de Heer Jezus hier vooral het voedsel is als degene die hier op aarde geleefd heeft en ons voorgegaan is. Met andere woorden, wanneer ik denk aan het manna, dan denk ik aan de Heer Jezus die zelf in de woestijn geweest is hier. In de woestijn van het leven, ook heel letterlijk bij de verzoeking in de woestijn, maar ook het algemene woestijn van het leven. Die mij daar voorgegaan is, stap voor stap. En die mij bij elke stap heeft laten zien hoe een kind van God leeft. Hij, de grote Zoon van God, heeft met mij stap voor stap voorgeleefd. Zodat Paulus in Filippenzen 2 kan zeggen, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dan geeft hij een korte beschrijving van het leven van de Heer Jezus hier op aarde. Christus, zoals hij op aarde gewandeld heeft, is het voedsel voor de ziel van de gelovigen. En dat betekent, om het zo concreet mogelijk te maken, dat bij elke stap die de Heer Jezus hier op aarde gezet heeft, ik niet moet vragen, hoe kan ik hem daar imiteren? Dat kan ik helemaal niet. Maar ik moet wel vragen, is die gezindheid van de Heer Jezus in mij, zijn zachtmoedigheid, zijn langmoedigheid, zijn goedertierenheid, zijn liefde, zijn vrede, zijn blijdschap, noem al die aspecten maar op van de vrucht van de Heilige Geest die we vinden in Galaten 5. Dat is de vraag die je stellen moet. Voeden met de Heer Jezus zoals hij in de evangelie tot ons komt. Dat betekent dat dat wat we van hem zien een deel wordt van onszelf. Zoals het voedsel dat we door onze mond eten. Een deel wordt van onszelf. Het vormt ons. Het geeft onze gestalte aan. Het geeft ons een andere, een nieuwe gezindheid. En dat is een uitdaging voor elke gelovige. En weet u wat een onwedergeboren mens dan zegt? Die misschien wel geïnteresseerd was om iets van die Jezus van Nazareth te horen. Die misschien wel geïnteresseerd was in zijn boodschap. Maar als die hoort, en we horen helaas ook vandaag op het christelijk erf die geluiden opnieuw, ze gaan doen pijn, ze gaan dwars door onze ziel heen. Als je dan hoort dat mensen zegt, al Jezus is wel een goed voorbeeld. Maar het idee dat hij voor mijn zonde zou sterven, terwijl ik daar toch tenzelf voor verantwoordelijk ben, dat kan nooit de Bijbelse leer zijn. Die dus die verzoening op die wijze van de hand wijzen. Die gaan dwars tegen het onderwijs van onder andere dit hoofdstuk in. Dat zijn de mensen die eigenlijk net als deze discipelen tegen de Heer Jezus zeggen, deze reden, dit woord is hard. Wie kan het aanhoren? Hard, dat kan betekenen moeilijk, ik vat het niet. En dat is in zekere zin ook terecht, want het gaat niet om een intellectueel vatten. Het gaat om een geestelijk vatten met je hart. Die mensen vatten het niet. Ze vinden het misschien ook maar onzin. Dat van die broden, dat vonden ze mooi. Met 5 broden een hele menigte voeden en dan nog 12 manden overhouden, dat vonden ze prachtig. Dat kunnen de mensen snappen. Dat is tastbaar, dat is zichtbaar. Zo'n wonder, dat gaat er wel in. Maar als de Heer Jezus uitlegt, maar daar ging het helemaal niet om. Het ging om iets veel diepers. Dan zeggen ze, nee, dat kunnen we niet bij. Dat zegt ons niks, dat doet ons niks, daar kunnen we niks mee. En de Heer Jezus wist dat. En hij spreekt zo zacht tot hen, maar hij geeft wel precies aan waar het probleem zit in vers 63. De geest is het die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. Deze mensen wilden Jezus wel dienen, maar dan door het vlees. En of je nou wedergeboren bent of niet, door het vlees kan geen mens hem dienen. Dat hou je niet vol, dat red je niet. Dan val je door de man zoals deze mensen, dan komt er een moment dat je eenvoudig niet meer mee kunt. Dan word je ontmaskerd. Door het vlees kun je hem niet volgen en hem niet dienen. Dat red je niet. Het kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Die maakt levend, maar die onderhoudt ook dat leven in ons. En de Heer Jezus zegt, de woorden die ik tot u gesproken heb, die zijn geest en zijn leven. En hij zegt eigenlijk ook heel hard, en jullie zullen het ook nooit redden. Want als de Vader jullie zelf niet verandert in jullie harten, dan zullen jullie het ook nooit begrijpen, nooit gaan zien. Soms moet je hele duidelijke taal spreken. Dit lijkt inderdaad alsof de Heer Jezus hard is. Maar het kan juist zacht zijn om een mens die het niet ziet en eigenlijk ook niet wil zien, daar maar heel eenvoudig mee te confronteren. Hem maar gewoon in de spiegel te laten kijken. En te zeggen, joh, op deze manier wordt het niets. En de Heer Jezus gaat zelfs zo ver dat als al die mensen weggegaan zijn en daar dat handjevol discipelen overblijft, dat de Heer Jezus ook hen in diezelfde spiegel laat kijken. En dat is een spiegel waar u en ik vanavond ook in moeten kijken. En die spiegel houdt dit in. Waarom jullie wel? Zouden jullie maar ook niet heen gaan? Als christendom dit moet zijn, wil je het dan eigenlijk nog wel? Als christendom inhoudt dat je elke zondag trouw naar de kerk gaat, zolang maar niemand aan je binnenste komt, dat wil je misschien wel. Maar dit soort christendom, wil je dat wel? Hou je dat vol? Red je dat? We hebben voor onszelf allemaal wel zo'n idee van wat voor soort christendom wij wel willen accepteren. Als het ons maar niet te na komt. Daarom zegt de Heer Jezus ook tot ons heel uitdagen, net als tot die discipelen. Zouden jullie ook maar niet heen gaan? Willen jullie dit wel? Want dit gaat tot diep in je binnenste hoor. Wie zich met hem voedt, die moet toelaten dat dat voedsel, dat is hij zelf, ons totaal van binnenuit verandert. Wil je dat wel? We willen wel graag mensen aan de buitenkant veranderen. We leggen alle nadruk hoe ze gekleed moeten zijn. En we zijn constant bezig mensen aan de buitenkant te veranderen, zodat ze allemaal keurige, fatsoenlijke christenen zijn, omdat we wel weten dat we aan die binnenkant toch niks kunnen veranderen. En dus concentreren ontzettend veel mensen zich op die buitenkant. Want dat is handig, dat is overzichtelijk, daar hebben ze macht en invloed over. Maar de Heer Jezus zegt, jullie moeten je met mij voeden, dan ga ik jullie totaal van binnenuit veranderen. Want daar komt het op aan. En als hij dan tegen zijn discipelen zegt, willen jullie ook niet heen gaan, dan komt dat ontroerende antwoord. Simon Petrus mag dan vaak dat haantje de voorste zijn en daarbij ook wel eens op zijn gezicht vallen. Dat moet je eerlijk toegeven. Maar dit is toch wel weer een Simon Petrus zoals we hem zo graag zien. Heer, naar wie zullen wij toegaan? Naar wie? Er is toch helemaal geen keuze? Er is toch niemand, Heer Jezus, die met u te vergelijken is? Er zijn toch geen alternatieven? Vandaag zijn er talloze mensen die voor wie er alternatieven zijn. Die zeggen, we hebben al van alles geprobeerd, nou gaan we Jezus eens proberen. En dan lijkt het net alsof we oppervlakkig het christendom aannemen. Na een tijdje gaan ze weer weg, want dan bevalt dat ook weer niet. En dan moeten ze weer wat anders zoeken. Naar wie zullen we heen gaan? Er is totaal geen alternatief. Er is niets dat met u te vergelijken is. U hebt woorden van eeuwig leven. Dat wil zeggen, alleen door dat woord te horen en in je hart op te nemen, krijg je zelf dat eeuwige leven. En bij hem is dat woord van het eeuwige leven. Want, kun je daaraan toevoegen, hij zelf is dat eeuwige leven, zoals Johannes het later in zijn brief schrijft. En wij hebben geloofd en erkend dat u de heilige van God bent. Mag ik het zo heel menselijk zeggen? Ik kan me zo voorstellen wat het voor de Heer Jezus persoonlijk heeft betekend. Soms denken we misschien wel dat hij ver verheven was boven alle menselijke gevoelens. We kunnen ons zijn godheid zo eenzijdig benadrukken dat hij van ons eigenlijk helemaal geen menselijke gevoelens meer mag hebben. Maar we lezen in de evangelie dat de Heer Jezus blij was, dat hij bedroefd was, dat hij moe was, dat hij honger had, dat hij dorst had. Hier zijn mensen, al zijn het er dan maar weinigen, maar hij weet dat later door dit handjevol mannen de hele wereld of groot deel van de wereld veranderd gaat worden. En deze mensen zeggen, Jezus, u bent het. U willen wij volgen. Daar heb je de waarachtige discipel. Als de discipel zegt, van u zijn we, Heer Jezus. Zoals Amazai dat gezegd heeft toen hij bij David kwam. David die een vluchteling was over de bergen. Voor Saul moest hij elke keer maar weer vluchten. Maar Amazai komt tot hem, net als vele andere mannen. En hij zegt tot hem, ik meen in 1 Kronieke 11. Heil, heil u, o David, zoon van Isaï. God is met u en daarom willen wij met u zijn. We willen bij u horen, we willen u volgen. Al is het dan ook over de bergen. Je zou in dit hoofdstuk kunnen zeggen, al is het dan ook door de stormen op het meer, de stormen die ook in ons leven kunnen woeden. Al is het dan ook in de woestijn van dit leven. U zult er elke dag zijn als het manna dat we kunnen eten. U zult er ook elke dag zijn, ook al lijkt u ver weg. U komt over de golven van de zee elke keer weer naar ons toe. Tot u zullen wij heen gaan, Heer Jezus. U bent alles voor ons. In u hebben we alles. In u zijn we alles. Dacht u dat het hart van de Heer Jezus niet verblijd zou hebben? En dacht u dat het zijn hart niet zou verblijden als u en ik vandaag nog steeds zulke woorden tot hem zouden zeggen? Iedereen van ons op zijn eigen manier, maar toch woorden van gelijke strekking, Heer Jezus, we willen bij u horen. We willen u volgen. willen uw discipelen zijn, uw volgelingen, uw vertrouwelingen, dat betekent discipel ook. We willen uw woorden horen, we willen ze drinken, we willen ze eten. Heer Jezus, u zelf moet ons vorm geven. U moet een deel van ons innerlijk worden. U moet ons innerlijk gaan uitmaken, want we willen worden zoals u. Het sleutelwoord voor discipelschap vindt u in Matteüs 10, vers 25. Het is de discipel genoeg dat hij wordt zoals zijn meester. Hoe word je als de meester? Dit hoofdstuk geeft dit antwoord. Door je te voeden met de meester. Als je je voedt met hem, dan gaat hij je van binnenuit veranderen, zodat je steeds meer op hem gaat lijken. Mogen God in zijn genade geven dat ook hier vanavond heel veel mensen zijn door de Vader getrokken zijn, met dat verlangen in hun hart, om ze te voeden met de Heer Jezus, om op hem te gaan lijken en iets van hem uit te stralen in de woestijn van dit leven. God schenk ons daartoe zijn genade. Amen.